even Hebreeën 4, een belangrijk gedeelte ervan. Maar dat betekent dus dat alle latere gebeurtenissen tegelijkertijd de ontkenning zijn van het eerdere. Dat wil zeggen, er was wel gesproken over een rust, er was wel gesproken over als gij in uw land gekomen zult zijn, wat de Heer uw God u geven zal enzovoorts. Maar die dingen waren nog niet vervuld. Men wist dat dus ook. Waarom worden die dingen dan toch genoemd in verband met Mozes en Jozua en David enzovoorts? Wel eenvoudig, omdat die gebeurtenissen een voorafschaduwing zijn van de uiteindelijke verlossing door de echte Mozes en door de echte Jozua en door de echte David enzovoorts. Men wist dat. Bovendien moet duidelijk zijn dat als dan ergens enigszins bekend is dat deze dingen een profetische betekenis hadden, een symbolische betekenis hadden, dan is het notabene onder het Jodendom. En in de vergaderingen, maar daar zeg ik nou verder niet van. Nou, dat meen ik echt hoor, dat is zo. En daarbuiten vrijwel niet meer. Tegenwoordig niet meer. De laatste eeuw is dat volkomen uitgestorven. En zelfs in de kringen die ik zojuist noemde is het daar weg. Want in het Jodendom weet men natuurlijk zo goed als niks meer daarvan. Er zijn maar enkelingen die daar wat van weten en zich daarin verdiepen. En in de christelijke kringen is dat precies hetzelfde. Het zijn eigenlijk ook de uitzonderingen. Want ik zeg wel, in de vergaderingen weet men daar wat van. Dat meen ik echt. Maar het daar tegenover staat dat ik heel wat mensen uit de vergadering ken die er absoluut niks van wensen te weten. Die ze daar ijverig tegen te weerstellen. Niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland. Dat is heel triest, omdat van oudsher de vergaderingen juist gesproken hebben over deze typologische dingen. En geleerd hebben en onderzocht hebben hoe deze dingen allemaal spreken over Christus. Dat is echt waar. Als Johannes de Heer bijvoorbeeld, hè? Als mensen zoals Johannes de Heer schrijven over de betekenis van de tabernakel, dan zijn er twee bronnen voor aan te wijzen. De ene bron is die van de bekende dominee Schouten, maar zal ik verder niet op ingaan. En de andere bron is inderdaad de brethren, de vergaderingen uit Engeland waarmee Johannes de Heer in contact gekomen is. Enzovoort. Daar heeft hij dat allemaal dan weer vandaan. Dat zijn echte bronnen die er zo al zijn. Maar het zijn wel bronnen die inmiddels langzamerhand volkomen zijn opgedroogd, hoor. Dat moet ik wel zeggen. Nou, hoe dat ook zij, men weet het haast niet meer, maar men wist het in het verleden ook nauwelijks. Maar er waren er die het wel wisten. En dat blijkt ook uit de uitspraken van sommige mensen in de geschiedenis, dat ze inderdaad trouw waren aan het woord van God en wisten hoe het allemaal zat. En ze konden het weten. Als Paulus in Colossense zegt, van het gaat niet om een besnijdenis der voorhuid, maar het gaat om een besnijdenis des harten. Het gaat namelijk om een besnijdenis in de overdrachtelijke zin van het woord. Dan is dat niet iets nieuws van Paulus, maar dan haalt hij dat gewoon aan uit het Oude Testament. Het Deuteronomium of zoiets en uit de profeten. Want daar staat, besnijd dan de voorhuid, namelijk uw hart. Zodat meteen gezegd wordt dat het niet gaat om de voorhuid, maar om het hart. En dus om een geestelijke toepassing ervan. Dat is met al die dingen zo. En Petrus zegt dat wij besprenkeld zijn met het bloed van Christus. Nou, wij weten dat dat letterlijk niet gebeurd is. Maar goed ook trouwens. Maar overdrachtelijk is het wel gebeurd. Maar het is een verklaring van het sprenkelen van het bloed van de offerdieren over de priesters, over de heilige voorwerpen, over de Bijbel zelf, notabene, bij de inwijding van het oude verbond. Daar werden alle dingen besprenkeld. Het boek zelf werd besprenkeld, zelfs met bloed. Het staat allemaal aangehaald in de Hebreeënbrief. En dat is omdat dat uitbeeld dat alle dingen, al die voorwerpen, al die heilige dingen, zelfs de Bijbel zelf pas tot leven komt als het leven van Christus, die eenmaal geofferd was, daar opgebracht wordt. Dus daarmee in verband gebracht wordt. Daarom werd zelfs de Bijbel, het woord van God, de boekrol, werd besprenkeld met het bloed van de offerdieren. Maar het is het leven van Christus uiteraard. Dus het oude verhaal. De Bijbel wordt pas levend als je eerst een ontmoeting hebt gehad met de levende Christus. Als je die niet kent, blijft de Bijbel een doodboek. En de letter dood. Lettertjes. Dat is altijd al zo geweest. Dat is altijd al zo geweest. Er is niks nieuws aan. Ja, dat is onder het oude verbond precies zo geweest. Het oude verbond als oude verbond wordt genoemd een bediening des doods. Het oude verbond wordt voor ons levend, de wet wordt voor ons levend, omdat inderdaad het bloed van Christus daarop gesprenkeld is. Met andere woorden, wij brengen het in verband met de levende Christus. En dan wordt het levend. Is het toch een bediening des levens. Dan zal ik nog een ander voorbeeld geven, maar het hoort eigenlijk ook bij de bespreking van de Hebreeënbrief. Je hebt in de tabernakel twee afdelingen, het heilige en het heilige der heiligen. weet je wel. Even openzetten naar het oosten, zo. Je hebt het heilige en het heilige der heilige. Dit is het heilige der heilige en dat is het heilige. En hier kom je binnen. En hier hangt het voorhangsel. En het eerste tabernakel heet het in Hebreeën. Dat is het heilige. Dat is een beeld van het oude verbond. En de tweede tabernakel, namelijk het heilige der heilige, is een beeld van het nieuwe verbond. En het gaat niet om wat hier in het heilige is, maar het gaat om wat in het heilige der heilige is. Want daar wordt verzoening gedaan voor de zonden des volks op de ark des verbonds en op het verzoendeksel enzovoorts. Het was trouwens een tweede ark, want die werd voorafgegaan door een houten kist. Dat klopt precies, het is een beeld van het nieuwe verbond. Het werd voorafgegaan door het oude. Alle mogelijke manier. En je komt pas in het nieuwe verbond als je het oude voorbij bent. Maar, zodra dat gebeurt, zodra men in het nieuwe komt, dan scheurt dus eerst het voorhangsel. En het gevolg daarvan is... dat er één geheel is. Dat er geen verschil bestaat tussen oud en nieuw, maar dat het oude zijn betekenis krijgt van het nieuwe. Zie? Dat heb ik nog nooit ergens horen uitleggen, hoor, in alle boekjes niet. Maar zo staat het letterlijk in de Hebreeënbrief. Het oude krijgt zijn betekenis in het nieuwe. Dit is eigenlijk de Hebreeënbrief die wat ik nou staat te vertellen. Die het oude, de Hebreeënbrief pakt namelijk het oude verbond en past het toe op het nieuwe. Brengt het daarmee in verband. En daar gaat het maar om. Zie, het wordt... Wat zeg je? Zoals de schriftgeleerden in Mattheüs 13, ja, die uit zijn oude schat, hè, uit zijn schat, nieuwe en oude dingen voortbrengt. De schat van de schriftgeleerden is de schrift, maar hij haalt uit zijn schat nieuwe en oude dingen, maar samen. En die oude dingen vindt hij pas nadat hij eerst de nieuwe gevonden heeft. Nieuwe en oude dingen. Eerst het nieuwe verbond en dan vindt hij alsnog het oude terug en dan vindt hij de werkelijke betekenis van het oude verbond. En als je het nieuwe niet kent en je hebt alleen het oude, dan heb je alleen een bediening des doods waarvan de Heer zegt, die offers heb ik helemaal niet gewild. Goed. Nou, als je echt meer wil weten, dan komt hij op maandag ook maar. Moet nodig terug naar Jesaja. Goed. Daar staat dus, waartoe zal mij zijn de veelheid uw slachtoffers? In vers 11 zegt de Heer, ik ben zat van de brandoffers der rammen en het smeer der vette beesten, heb geen lust aan het bloed der varen, nog de lammeren, nog de bokken. Er staat dus steeds hetzelfde eigenlijk, maar het wordt herhaald opdat we daarbij stil zouden staan. Dat goed tot ons laten doordringen, de Heer heeft het echt niet gewild. Waarna de verwijzingen volgen naar andere schriftplaatsen waar dezelfde dingen staan. Nou goed, en dan staat er, wanneer gij lieden voor mijn aangezicht komt te verschijnen, want door het offer, het korban, door het offer nadert men tot de Heer, nadert men voor het aangezicht des Heren. Een offer dient om de mens tot God te brengen, dat is de betekenis van dat woord offer, korban. Wanneer gij lieden dus voor mijn aangezicht komt te verschijnen, wie heeft zulks van uw hand geëist dat gij mijn voorhoven betreden zoudt? Want de zaak is, men brengt die offeren wanneer men komt tot het aangezicht des Heren, maar de Heer zegt, wel, wie heeft zulks van uw hand geëist dat gij mijn voorhoven betreden zoudt? Wie heeft gezegd dat je bij mij moet komen? Je hoort bij mij helemaal niet thuis. En dat is wat de Heer zegt tegen het goddeloze Israël. En dus zegt hij, vers 13, breng niet meer vergeefs offer. En een vergeefsoffer is letterlijk een ijdel offer, een leeg offer, een offer zonder betekenis. Dat is een leeg offer. Men vertaalt het met vergeefs, maar het betekent leeg. En een leeg offer is een offer zonder betekenis. Dan is het inhoudsloos. Dan heeft het dus helemaal geen nut. Dat is waar. Brengt niet meer vergeefsoffer. Het reukwerk is mij een gruwel. Dat wat een lieflijke reuk moest zijn voor de Heere, is de Heere een gruwel. Hij blaast het dus weg. Waarna volgt de nieuwe maanden en sabbatten, de bijeenroepen der vergaderingen, vermag ik niet. Dat betekent gewoon, mag ik niet. Dat kun je gewoon in het Nederlands laten staan. Dat mag ik niet. Ik wil het niet hebben, ik kan er niet tegen. Iets vermogen is iets kunnen verdragen, ergens iets kunnen opbrengen. Maar de heer zegt, ik vermag het niet, ik kan er niet tegen. Ik mag het ook niet, ik hou er niet van. Ik blief het niet. Wat niet? De nieuwe maanden niet, de sabbatten niet, de bijeenroepen der vergaderingen niet. Het zijn drie soorten van hoogtijden, gezette hoogtijden. De term staat trouwens in vers 14. Het zijn drie soorten van de gezette hoogtijden des Heren. Eén is de nieuwe maanden of nieuwe maanden, want dat is heus hetzelfde. Israël werd verondersteld namelijk bij het verschijnen van de nieuwe maan feest te vieren. Ik heb achteraf begrepen, want dat hebben ze mij uitgelegd, dat het occult is. Wij mogen dat dus schijnbaar niet meer, maar Israël moest het. Nou ja, hè, laat me zitten. Waarom nieuwe maan? Wat is er met nieuwe maan of nieuwe maand? Heel eenvoudig, dat is het verschijnen van een nieuwe maan. Ik weet niet of je dat ooit wel eens bijhoudt, maar een kind kan dat. Moet je elke avond gewoon even naar de maan kijken, of elke dag. Dan zul je zien dat hij van dag tot dag groter wordt. Hij is nou ongeveer op zijn grootst. Is het net geweest, hè? Of is het net volle maan? Hij is net vol. Oh, dat was slecht slapen vannacht. Goed. Hè? Ja, mensen slapen slecht bij volle maan. En verloskundigen in het bijzonder. Omdat kinderen de neiging hebben bij voorkeur geboren te worden bij volle maan. Maar daar gaat het nou even niet over. Is het altijd op dinsdag? Oh, dat kan niet, het verschuift altijd. Maar goed. Maar in jouw geval dus wel, hè? Ja, ja, wel. Goed. Ik begrijp hem toch nog, geloof ik, een beetje. Nou, hoe dat ook zij, die maan die wordt groter en groter totdat die mooi helemaal rond is. En dan denk je, ha, fijn, nou is het voor elkaar. Maar dat blijkt een teleurstelling. Want je denkt, dan is die klaar. Het is die af, hè? Helemaal rond, zo hoort het. Maar daarna neemt hij weer af en verdwijnt hij helemaal. Wordt hij zo klein dat hij helemaal niet meer te zien is. Astronomen noemen dat nieuwe maan. Dat die er helemaal niet is. En dat is een misverstand, maar astronomen zitten er zo vaak naast dat het vrijwel overbodig is om dat nog te vertellen. Nee, die weten alleen verduisteringen goed te voorspellen. En dat vind ik altijd zo spreekwoordelijk. Want wat de wereld en wetenschap oplevert is gewoonlijk duisternis, hè? Daar gaat het nou goed. Maar goed, dat was 1 Korinthe. En dat bespreken wij op vrijdag. Dus we vragen. Goed. Dus die maan die verdwijnt een keer helemaal. Astronomen noemen dat nieuwe maan, maar dat is niet nieuwe maan uiteraard. Nieuwe maan is dat de eerste sikkel daarna weer verschijnt van een nieuwe maan, die dan vervolgens in 14 dagen tijd uitgroeit. 14 dagen, hè? In 14 dagen uitgroeit tot dat hij weer helemaal vol is. Nou, en bij het verschijnen van die sikkel van de nieuwe maan, dan begint officieel een nieuwe maand. En bovendien moet er een feest gevierd worden. Waarom? Dat is heel gemakkelijk, omdat die maan in elk geval een beeld is van Israël. De maan is Israël. De maan is namelijk de vrouw en de vrouw is ook Israël. Israël had trouwens ook een maankalender, wat heel lastig was. Want die moest aan alle kanten gecorrigeerd worden, want anders dan liepen we ongelijk met de zon. Maar hoe dan ook, Israël is die maan, of de maan is een type van Israël. En het verschijnen van de nieuwe maan is gewoon een beeld van de wedergeboorte van Israël. Opstanding uit de dood. In bredere zin moet je natuurlijk zeggen dat aangezien Israël zelf een type is van bijvoorbeeld de hele schepping. En het grote voorbeeld is dus voor de hele schepping. Is het dus zo dat de maan vervolgens ook een beeld is van de hele schepping. Die wedergeboren moet worden. Die weliswaar tot ontwikkeling komt, evolueert zeggen sommigen. Maar die toch, die weliswaar op een hoogtepunt komt, maar daarna afneemt en geoordeeld zal worden, verdwijnt zal ik maar zeggen, opdat geen plaats meer daarvoor gevonden zou worden, waarna een nieuwe schepping verschijnt. En het verschijnen van de eerste sikkel van de nieuwe maan is dus niks anders dan opstanding. Of wedergeboorte, want dat is hetzelfde. Opstanding van Christus, wedergeboorte van Christus, die van de gemeente uiteraard ook, maar meer speciaal die van Israël. En dus moest Israël Volgens de voorschriften feest vieren het feest van de nieuwe maan. Want het feest van de nieuwe maan is het feest van de wedergeboorte van Israël. Dat is dus niet zo moeilijk. En er is niks occults aan. Weet u wanneer mensen het occult noemen? Als ze het niet begrijpen. En er zijn twee manieren om iets te begrijpen. Het ene is langs de zogenaamde wetenschappelijke weg, maar men bedoelt dan via de causale weg. En aangezien men niet begrijpt wat de maan te maken heeft met het leven op aarde verder, zegt men dat we er ook niet naar om mogen kijken en ons er niet mee bezig mogen houden, want het dient toch tot niks. En men verklaart het tot duister en dus tot occult. En de andere manier om iets te begrijpen is te zien dat iets een typologische betekenis heeft. Maar als je dat niet meer weet of erkent, ja, dan worden alle dingen die typologisch zijn tot occult verklaard. En dat is wat zelfs in onze vrije christelijke kringen ook gebeurt. Men weet van typologie niks, men wil het ook niet weten en zegt dus dat de dingen occult zijn. Maar dat is het helemaal niet. Je moet alleen weten wat het betekent en dan is het begrijpelijk. Ook niet duister meer, hè? Goed, want occult betekent immers duister. Nou goed, men viert het feest van de nieuwe maanden. Men viert bovendien sabbatten. Waarom viert men sabbatten? Waarom moet er op zaterdag, want dat is de zaterdag ongeveer, hè, de zevende dag van de week. Waarom moet er feest gevierd worden? Dat is heel eenvoudig. Omdat de zevende dag, maar in het algemeen omdat de zevende uitbeelding is van de zevende bedeling. En dus van de rust die God aan het volk Israël in speciaal dan, hè, zou geven. Kortom, de sabbat is een beeld van het duizendjarig rijk, zullen we maar zeggen, het Messiaanse rijk. Het is wat ik het er net al over had, naar aanleiding van Hebreeën, namelijk er blijft een rust over voor het volk van God. En God heeft over de zevende dag gesproken en gezegd dat hij rustte op de zevende dag. En ook de zevende bedeling zal die bedeling der rust zijn. En de Sabbat is dus een voorafschaduwing van het Messiaanse rijk. Elke Jood weet dat trouwens. En wanneer komt het Messiaanse Rijk? Na de bekering van Israël. Vandaar, als je opnieuw een maanfeest viert, moet je eigenlijk ook Sabbat houden. Want het staat allebei in verband met wedergeboorte, het aanbreken van een nieuwe schepping of een nieuw, de toekomende eeuw, of hoe dat maar heten mag. Ik gooi het expres wat door elkaar, want het is toch altijd hetzelfde principe en daar gaat het maar om. En dan staat er, en het bijeenroepen der vergaderingen, met een kleine letter, vergaderingen, met een kleine letter, vermag ik niet. Want het bijeenroepen van de vergaderingen, dat is wat gebeurde op de bekende feestdagen. Hè? Daar staat er, een heilige samenroeping zult gij hebben enzovoorts. Dat moest op de sabbatten trouwens ook en op de feesten enzovoorts. Want men viert feest bij samenroeping. Maar waarom moest er op die dagen zo'n samenroeping plaatsvinden? Waarom moest het volk vergaderen? Omdat het uiteraard een voorafschaduwing is van de bijeenroeping, de vergadering van Israël in de toekomst. En wanneer gebeurt dat? Als het wedergeboren is en dus het Messiaanse Rijk aanbreekt, dan wordt Israël vergaderd. Vandaar nieuwe maand, sabbatten en bijeenroepende vergaderingen. En als in de toekomst dat Israël bijeen vergaderd wordt, zal blijken dat het is het gelovig overblijfsel van Israël. En dat is het verband. Daarnaartoe. De vergadering, de samenroeping van Israël vindt plaats na de bekering van Israël. En aangezien dat niet heeft plaatsgehad, komt die samenroeping dus pas in de toekomst. Betekent dan ook, maar dat is wat moeilijk uit te leggen, maar het betekent gewoon dat de samenroeping van Israël, de bijeenvergadering van Israël, pas zal plaatsvinden door de Heer uiteraard, na de verschijning van de Heer op de Olijfberg. Dus na de 70ste week van Daniël. Dat we ook een deel van Israël bij elkaar verzameld vinden daarvoor, dat doet daar niks aan af. Hier in Jesaja is Israël ook bij elkaar. Is nog geen ballingschap of niks, het is nog bij elkaar. Zie? En toch kan er gesproken worden over een samenroeping in de toekomst. En zo is het in onze dagen ook. We kunnen wel zeggen, ja, maar je hebt toch de Joodse staat in Palestina? Zeg ik, jawel, maar die wordt weer verstrooid. zodat de samenroeping, de terugverzameling van Israël door de Heer zelf, pas later zal plaatsvinden. Dat is niet wat onze dagen te zien geven. Maar sommigen denken dat omdat ze eigenlijk helemaal niet vertrouwd zijn met de schriften, met het profetische woord. Sorry dat ik het zo zeggen moet. Ik bedoel het ook niet als verwijt, maar gewoon als vaststelling van een feit. Een grote probleem is, dat mag ik u dan misschien wel even vertellen. Eigenlijk zijn we aan het eind, nou natuurlijk, maar zal ik u iets theologisch vertellen in plaats van iets bijbels. Dat is namelijk als ik van mezelf uit vertel, dan moet ik zeggen dat ik kom uit een groepering die van oudsher, en dat is dus al vrij lang, die van oudsher wel bekend is met het profetisch woord en ook altijd geloofd heeft in de verschijning van de Heer op aarde, om zijn koninkrijk op aarde op te richten enzovoorts. Giliasten, zouden we dan maar zeggen. Hè? We geloven in het Messiaanse Rijk. Alleen het woord Giliasten, dat heb ik vroeger ook nooit gekend, want dat wordt alleen gebruikt in andere kringen, voor mensen die er een afwijkend geloof op nahielden. Maar wij hebben geen afwijkend geloof. Wij geloven gewoon de Bijbelse dingen, zo zie ik dat nou eenmaal. En het is bij ons ook altijd zo geleerd. En we hebben ook altijd geloofd in de terugverzameling van Israël. Ook wanneer? Namelijk na hun bekering. Er is geen twijfel over mogelijk. Je kan uw literatuur, ook hele oude literatuur, zijn ver terug in de vorige eeuw, die precies diezelfde dingen zegt. Daar is niks nieuws aan enzovoorts. Maar het probleem is dat we aan de andere kant te maken hebben met mensen die komen uit een christelijke traditie, die dat helemaal niet kent en zelfs gewoonlijk die dingen veroordeeld heeft. En gezegd, en zelfs in een geloofsbelijdenis of geschriften heeft opgenomen dat men niet mag geloven in de vestiging van een koninkrijk van de Heer Jezus op aarde, hier in deze oude schepping enzovoorts, op straffen van uit de kerk geworpen te worden. Zoals de bekende dominee Berghof in de 30e jaren, dus dat is voor de laatste wereldoorlog, hier in Nederland inderdaad op die gronden de kerk werd uitgezet. Een van de medewerkers dus van Johannes de Heer in de tijd. Maar goed. Hoe dat ook zij, er zijn dus mensen die komen uit een totaal andere richting en hebben contact gehad met de richting waar ik net over sprak. Uit het dispensationalisme, de mensen die de bedelingen zien en dat soort dingen meer. Want zo is het gebeurd. En het grote voorbeeld daarvan is eigenlijk hier in Nederland, het makkelijkste voorbeeld is Johannes de Heer. Een man die zijn leven lang eigenlijk hervormd geweest is, behalve enkele escapades nog vroeger. Want hij is ook zevendedags adventist geweest onder andere enzovoorts. Hij was dus op zoek. Maar hij is toch echt de rest van zijn leven Nederlands hervormd geworden en gebleven. Maar de man kwam in Engeland, in Wales om precies te zijn, in aanraking met de bekende opwekking in Wales. Maar dat ging uit van dispensationalisten. En heeft daar ook iets geproefd van de Bijbelse profetieën enzovoorts in verband met de wederkomst van Christus en de grote verdrukking en het oprichten van het Messiaanse Rijk en die dingen. En zo zijn er veel meer geweest. Niet alleen Johannes de Heer uiteraard, maar zo zijn er veel meer geweest. En mensen die die dingen zien, noemt men in die kringen giliasten. Omdat ze geloven in een geopenbaard duizendjarig rijk. Maar het punt is dat hun hele visie op dat er zo'n duizendjarig rijk op aarde zal komen helemaal niet past in de rest van hun theologisch denken, in hun systematische theologie. Het past daar namelijk niet in. Want dan zou men ook veel beter onderscheid moeten maken tussen de bedelingen die al geweest zijn. Het gaat niet aan om geen bedelingen te zien en dan wel in die zevende te geloven. En Johannes de Heer zag die anderen dus ook. Dat is zonder meer zo. Alleen zijn opvolgers, ook bij het zoeklicht, willen dat vandaag liever niet weten. Maar het is wel zo. En mensen als dominee Hoekendijk, ook een van de naaste medewerkers van Johannes de Heer, heeft er ook uitgebreid over geschreven. Nou, hoe dat ook zij, zo'n gedachte alleen van zo'n duizendjarig past niet in, laten we zeggen, het traditionele kerkelijke, orthodoxe, hoe noemen ze dat, systeem van de verbondstheologie enzovoort. Dat kan er helemaal niet in. En als die lui ineens horen over dat de Heer toch inderdaad letterlijk Israël zal verzamelen, en zij zien de ontwikkeling van het sionisme, dan nemen ze gemakshalve de eenvoudige stap en zeggen, kijk, het wordt al vervuld, we hebben toch gelijk. Terwijl dat helemaal niet ter discussie staat, dat ze wel gelijk hebben. In de kring waar ik uitkom, is dat helemaal geen punt. Natuurlijk staat in de schrift, dus is het zo. Hoeft ook niet bewezen te worden verder. Dat is vanzelfsprekend. Zie. Maar bovendien zien wij, maar dat is iets ouds, dat Israël eerst zal verzameld worden in ongeloof. Dat wil zeggen niet door de Heer, maar het zal zichzelf verzamelen in ongeloof. Zie. Gewoon nationalistisch streven. En dat is noodzakelijk, gezien geredeneerd vanuit de schrift, is het noodzakelijk, omdat juist de Joodse staat en het Joodse volk als zodanig onder het oordeel zal komen. Dat kan alleen als zo'n Joodse staat bestaat. Nou, dat is wat in onze dagen gebeurt. Dat betekent dat het resultaat van het sionisme niet anders zal zijn dan het oordeel over de Joodse staat en volk als zodanig. Zodat het precies het tegenovergestelde bereikt van wat de bedoeling was. En dat is de tragiek van het Jodendom. Let wel, wij willen dat niet zo, wij weten dat het zo zal gaan. En wij weten dat al voor, wij wisten dat al, dan zeg ik wij heel breed, wij wisten dat al voordat het sionisme maar bestond. Want ik kan u die dingen in ieder geval laten lezen uit een boek van 1876, zo weet ik zo uit mijn hoofd, maar waarschijnlijk nog wel ouder. Dat is helemaal geen probleem. Zie. Zodat niet vandaag de beloften in vervulling gaan, maar wel profetieën. Beloften dat de Heer zijn overblijfselen zal verzamelen. Dat gebeurt pas na zijn verschijning op de Olijfberg, maar het staat er gewoon in Matthäus 24. Er staat, hij zal zijn voeten zetten op de Olijfberg, maar in Zachariah, maar in Matthäus 24 wordt het aangehaald. Hij zal komen, de wolken des hemels, grote kracht en heerlijkheid enzovoorts. En dan staat er, en hij zal zijn engelen uitzenden met een bezuin van groot geluid. En ze zullen zijn uitverkorenen bijeen vergaderen van de vier winden. En het is dus nadat de Heer in heerlijkheid, althans aan Israël, verschenen is. Aan de volkeren, dat komt ook nog, maar dat staat pas in Matthäus 25. Dus dat is een heel eind verder. Zie, dus er hoeft helemaal geen twijfel over te bestaan. Maar het probleem is dat men zich liever laat leiden door de krant dan door de schrift. En dat is de tragiek ook weer van de Maranatha-beweging in dit geval. Die zeggen de krant naast de Bijbel, maar ik ben soms bang dat men alleen de krant nog maar leest. Ja, dat meen ik echt. Niet om kritiek te hebben, maar om alsjeblieft de aandacht te vestigen op die waarheden die men vroeger wel kende, maar die men inmiddels vergeten is en ook liever niet weten wil. Zie. Wat we vast moeten stellen is dat inderdaad Israël verzameld in zekere zin, maar niet verzameld wordt. Het verzamelt zichzelf, maar zeer gedeeltelijk overigens hoor. Zeer gedeeltelijk, maar het verzamelt zich, maar het wordt verzameld opdat het onder het oordeel zou komen. Zodat als een Jood dan echt niet tot geloof wil komen, hebben we nog een advies voor hem. Ga alsjeblieft niet naar Jeruzalem. De orthodoxe Jood gelooft het ook niet. Precies. Die zegt, je moet niet naar Jeruzalem. Wij worden pas verzameld in Jeruzalem als eerste Messias er is. En ze weten het beter dan vele zogenaamde Maranatha-christenen. En dat is heel triest hoor, want dat zeg ik met pijn in het hart. Want dat hoort natuurlijk helemaal niet zo. Zie. Maar goed, we zullen het hier maar weer bij laten. Het is zo jammer dat men sommige Bijbelse waarheden eruit haalt en toepast op situaties in onze dagen, zonder te zien dat die Bijbelse waarheden in een veel groter kader in de Bijbel zelf staan en dat ze veel gedetailleerder verklaard zouden moeten worden. En dat notabene moet gezegd worden over schriftgedeelten die algemeen bekend zijn. Zachariah 14, Matthäus 24, 25 zal ik afblijven, maar Matthäus 24 is wel algemeen bekend. En het staat daar heel uitdrukkelijk dat er grote verdrukking komt over Israël, dat de stad zal verwoest worden en dat dan de Heer zijn voeten zal zetten op de Olijfberg en dat hij dan zelfs nog de Joden die in Jeruzalem waren daaruit zal verdrijven, notabene. En pas daarna zal hij ze terugverzamelen. Zie. En ook in de dagen van de twee getuigen in Jeruzalem is het precies hetzelfde. Ze worden opgeroepen om Jeruzalem te verlaten. Om te vluchten naar de woestijn enzovoort. Die op het dakjes komen niet af. En al. U kent die profetieën toch? Dat is ook Matthäus 24. Dat weet iedereen. Iedereen die iets van profetieën weet, weet dat. En dus zou je moeten weten dat het tegenwoordige herstel, zogenaamde herstel dan van de Joodse staat, niet de vervulling is van Gods belofte, maar wel de vervulling is van de Bijbelse profetie. En dat is het verschil. En als straks de antichrist komt, kan me niet schelen wie u daar nou onder verstaat, maar als straks de antichrist komt, is dat niet de vervulling van Gods belofte. Want God heeft niet beloofd dat hij hem zenden zou. Maar het is wel de vervulling van de Bijbelse profetie.
Ja.
Toen, Toen nog. Toen nog, zuster Kraaien. Of toen nog. Ja, dat vind ik ook een brok tragiek. Toen nog. Ik heb daar grote moeite mee. Ja. Maar goed, dat breekt me de bek niet open. Hè? Er zijn mensen die mij vroeger precies verteld hebben hoe het was. En als je ze nu hoort praten, weten ze het niet meer. Of willen ze het niet weten. Hm? Ja, dat is heel triest. Maar goed, we zullen het morgen beëindigen en de Heer danken. Ja, trouwe hemelse Vader, we danken u dat we inderdaad uw woord hebben. Uw beloften aan de ene kant en ook uw profetisch woord aan de andere kant. We danken u dat die beiden ons licht geven. De profetieën licht werpen op de toekomst, die voor ons daarom niet onzeker hoeft te zijn. Maar dat uw beloften ook ons dat licht geven wat u ons beloofd hebt. Het licht wat er is in Christus. Het licht waartoe wij nu reeds getrokken zijn. En wat ook in de toekomst in nog sterkere mate aan ons zal geopenbaard worden. Wanneer wij onze Heer in heerlijkheid zullen aanschouwen. We danken u, Vader, dat we in dat woord, in het licht van uw woord ook mogen wandelen. Dat we die lamp voor onze voet hebben en het licht op onze pad. En we danken u daarom dat we ook deze morgen bij elkaar mochten komen. En juist deze fundamentele Bijbelse waarheden mochten bespreken. Ze mogen zien hoe u de gelovigen uitverkiest en doet overblijven, omdat die gelovigen zou delen in de erfenis die vast ligt in Christus. Wij danken u voor dat koninkrijk, al is het nog verborgen. Wij danken u voor die nieuwe schepping, die ook in de toekomst geopenbaard zal worden, maar waarvan we nu reeds deel uit mogen maken. En we danken u voor de gelegenheid die u ons geeft om dat woord te bestuderen. We danken u voor de geest die u ons gegeven hebt, opdat we dat woord ook zouden verstaan. En opdat onze harten gericht zouden worden op uzelf. We willen u vragen, Vader, wilt u ons ook bewaren onderweg naar huis? Wilt u het woord aan ons hart zegenen? En wilt u ook ons tot zegen stellen, opdat uw naam mag verheerlijkt worden? Amen. Jesaja 1 zijn we nog steeds, hè? Ik moet eens even kijken tot waar we gekomen waren. Vers 13 hoor ik. Oh. Ja. Vers 11. Oh. Je had nog niets opgeschreven, zeker. Ja. Maar inderdaad, dat gedeelte van vers 11, dan wel 13, spreekt in feite over hetzelfde. Namelijk, ik lees even vanaf vers 11, neem ik de draad op. Er staat, waartoe zal mij zijn de veelheid uw slachtoffers, zegt de Heere. Ik ben zat van de brandoffers der rammen en het smeer der vette, niet betten, maar vette beesten. Want sommige bijbels hebben daar een drukfout. En heb geen lust aan het bloed der varen, nog der lammeren, nog der bokken. Wanneer gij voor mijn aangezicht komt te verschijnen, wie heeft zulks van uw hand geëist dat gij mijn voorhoven betreden zoudt? Brengt niet meer vergeefsoffer. Het reukwerk is mij een gruwel. De nieuwe maanden, sabbatten en bijeenroepingen der vergaderingen vermag ik niet. Het is ongerechtigheid, zelfs de verbodsdagen. Uw nieuwe maanden en uw gezette hoogtijden haat mijn ziel. Ze zijn mij tot last. Ik ben moeder geworden die te dragen. En zo gaat het dan nog even verder. En we hebben gezien inderdaad dat die offers waarover hier gesproken wordt in deze verzen, dat die offers weliswaar behoren tot alle instellingen van het oude verbond. Dat wil zeggen dat we de uitgebreide voorschriften daaromtrent ook in de schrift vinden. Maar dat die offers op zich geen zin hebben. Dat wil zeggen, die offers, dat is niet de prijs die God vraagt voor de verzoening van de zonde. Integendeel, en daarom staat het hier gewoon ook, hè. Waartoe is dat allemaal? Want er zou een ander offer gebracht worden waarvan deze offers op een of andere wijze steeds opnieuw afschaduwingen zijn. En bovendien is het dan zo dat het brengen van deze offers, die immers een type zijn van het offer van Christus, dat deze offers die hebben alleen enige zin wanneer men beseft wat er de betekenis van is. Namelijk wanneer men erin gelooft, in elk geval. Ik zeg het eerst een beetje verkeerd. Men hoeft niet per se gedetailleerd te weten wat de betekenis is. Maar we moeten inderdaad in het principe ervan geloven. Namelijk dat ze een afschaduwing zijn van het offer wat God zelf ooit voor de zonde zou brengen. En als men dat niet aanvaardt, als men het beeld niet aanvaardt, dan heeft het geen enkele zin. Ik weet niet of ik het al gezegd heb, maar dat is eigenlijk hetzelfde als het eten van het avondmaal zonder zonder te beseffen dat wij als gelovigen een deel uitmaken van het lichaam van Christus. We dienen te beseffen dat we eens broods deelachtig zijn, niet in de letterlijke zin slechts, maar in de eerste plaats in de overdrachtelijke zin, namelijk behoren tot één lichaam. En als men dat niet beseft en toch van de brood eet, staat er dat dat is onwaardig eten en drinken. Dat is 1 Korinthe 11. Maar zoiets is het met die offers ook. Dat is een onwaardige wijze van offeren. Omdat het dan niks anders is dan gewoon het doden van beesten. En het dient tot niks. En dat is inderdaad ijdel, dat staat er dan ook. Vergeefsoffer staat er. Breng niet meer vergeefsoffer. Het reukwerk is mij een gruwel, enzovoorts. Later wordt op deze dingen natuurlijk ingegaan in Hebreeën, in de Hebreeënbrief. Want in de Hebreeënbrief wordt uitgelegd hoe deze oud-testamentische instellingen voorafschaduwingen zijn van de instellingen van het Nieuwe Verbond. En dus komen we daar weer die offers tegen, omdat het een van de grote kenmerken is van het Nieuwe Verbond. En dan wordt in Hebreeën daarover gesproken in Hebreeën 10. In Hebreeën 10 vers 1 staat, want de wet, hebbende een schaduw der toekomende goederen, niet het beeld zelf der zaken, kan met dezelfde offeranden die zij alle jaren geduriglijk opofferen, nimmermeer heiligen degenen die daar toegaan. Oftewel, de wet heeft slechts een schaduw van toekomende goederen. De wet heeft slechts een schaduw van het Nieuwe Verbond, want daar komt het op neer. En de offers, de offeranden die alle jaren, elk jaar opnieuw staat er eigenlijk, de offeranden die alle jaren geduriglijk geofferd worden, die kunnen niet heiligen degenen die daar toe gaan. En dat daar toe gaan, dat wil zeggen dat men nadert tot God, dat wil zeggen in de tempel of in de tabernakel, men nadert daar tot God, met name nadert voor het aangezicht des Heren. En dat heeft te maken met het brengen van een offer, want het brengen van een offer veronderstelt het naderkomen tot God. Dat is de betekenis ook van het Hebreeuwse woord voor offer, korban. En er wordt hierop gezinspeeld. Ze naderden daar tot God, maar ze konden door het naderen daar en het naderen op die wijze met deze offers, konden zij niet geheiligd worden. En het bewijs wat ervoor geleverd wordt is heel eenvoudig, staat gewoon achter in Hebreeën 1 vers 2. Anderszins zouden zij opgehouden hebben geofferd te worden. Want als de offers wel konden heiligen, dan zouden ze daar nog niet meer gebracht worden uiteraard. Maar het feit dat ze steeds herhaald worden, bewijst dat ze dus geen werking hadden. Toch? Ja. Ga je steeds opnieuw, dan maar weer proberen. Misschien dat het nou helpt, zo hè. Zoiets is het. En daarom staat er ook vers 3. Maar nu geschiedt in dezelfde alle jaren weer de gedachtenis der zonde. Want doordat de offers herhaald worden, wordt ook elke keer weer aan de zonden gedacht. En dat was niet de bedoeling. Want de bedoeling is dat onze zonden niet meer gedacht worden. En het herhalen van de offers impliceert juist dat de offers wel herdacht worden. Dat is de negatieve kant van iets als Grote Verzoendag. Dus de dag waarop de zonden officieel worden weggedaan, hè, dat is de gedachte van de verzoendag. Maar het herhalen van die verzoendag, dat houdt automatisch in dat de zonden dus vorig jaar niet werden weggedaan. En dit jaar voor mij waarschijnlijk ook niet. De volgend jaar komen we weer op Grote Verzoendag, want de zonden zijn nog steeds niet weg. Dat is de gedachte eigenlijk. Staat hier. En daaruit wordt bewezen dat de offers krachteloos waren. En dan staat er ook, vers 4, want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegnemen. Daarom, komende in de wereld, zegt hij, slachtoffer en offeranden hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Brandofferen en offer voor de zonde hebben u niet behaagd, enzovoorts. En dat betekent dat hier inderdaad schriftplaatsen uit het Oude Testament worden aangehaald, waaronder dus Jesaja 1 vers 11. En dat zijn schriftplaatsen waarin dat ronduit gezegd wordt. Al in het Oude Testament wordt gezegd dat de offers van het Oude Testament niet de offers zijn die God wil. Hij wil die wel, maar ze doen geen verzoening. Als het gaat om de verzoening, dan is er een ander offer nodig. En daarom staat er, komende in de wereld, zegt hij, dat is vers 5 van Hebreeën 10, slachtoffer en offeranden hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. En dat die woorden worden ontleend aan Psalm 40, vers 7, en ze worden in de mond gelegd van de Heer Jezus, die namelijk zou komen als het ene echte ware offer, wat in feite God zelf zou brengen. Niet de slachtoffers of de offers van het oude verbond, maar dat ene offer, waardoor het nieuwe verbond eenmalig tot stand gebracht zal worden. En daar gaat vers 7 dan ook over. Toen sprak ik, en die ik is uiteraard de Heer Jezus. Toen sprak ik, zie ik kom, in het begin des boeks is van mij geschreven, om uw wil te doen, o God, enzovoorts. En dat is wat dan ook in vers 8 en 9 uitgelegd wordt. Daar komt de verklaring van deze dingen. Er staat, als hij tevoren gezegd had, slachtoffer en offerand en brandoffers en offer voor de zonde hebt gij niet gewild, nog hebben u behaagd. En er staat er tussen haakjes achter, dat zijn dus die offers de welke naar de wet geofferd worden. Dat is het commentaar wat de schrijver van de Hebreeënbrief dus op deze oud-testamentische schriftplaatsen geeft. Dat zijn dus offers naar de wet die God niet gewild heeft. Wel, toen sprak hij, zie ik kom om uw wil te doen, o God. En die hij is uiteraard de Heer Jezus, de hoge priester ook. En bovendien ook het offer van het nieuwe verbond. Die deze oude offers zou vervangen, dan wel vervullen. En daardoor wordt het eerste weggenomen, dat is het einde van vers 9. Het eerste wordt weggenomen om het tweede te stellen. Of hij neemt de eerste weg om de tweede te stellen. Zo kan het ook. Maar het eerste slaat op het oude verbond en al wat erbij hoort. En het tweede slaat uiteraard op het nieuwe verbond en al wat daarbij hoort. Dus het zijn de oud-testamentische offers die weggenomen worden en vervangen worden door het nieuw-testamentische offer van Christus. En dat is eenmalig. Dat wordt niet herhaald, want het neemt wel degelijk de zonde weg. En als dat eenmaal gebeurd is, dan hoeft het verder niet meer. Want Paulus is bepaald niet positief over degene die de Heer weer opnieuw kruisigen. Dat staat ergens immers, hè? Bij wijze van spreken uiteraard, maar zo is het nou eenmaal. Het is eenmaal gebeurd en dat is sloes of zoiets. Zoals de Duitsers dat ongeveer plegen uit te spreken. Er staat trouwens in vers 10, in welke wil wij geheiligd zijn door de offeranden, enkelvoud des lichaams van Jezus Christus, eenmaal. En dat geschiet erachter, zou je weer door moeten strepen, want het verzwakt de gedachte alleen maar. Het is wel waar natuurlijk, eenmaal geschiet, maar gewoon eenmaal. Verder niks meer, stilte. Het is een verkeerde neiging om er dan meteen weer wat achter te zetten. Goed. Nou, daar gaat het verder in de Hebreeënbrief over, daar ga ik verder niet op ingaan. Dat komt binnenkort wel weer op de maandagen, geloof ik, ja. Dus we gaan terug naar Jesaja 1. Waar dus inderdaad gezegd wordt dat de Heer die offers niet gewild heeft. Zeker niet uit de hand van ongelovigen, want dat komt er dan nog eens bij. Want daardoor worden al deze dingen een gruwel, namelijk ook de nieuwe maanden, de sabbaten, de bijeenroepingen, de vergaderingen. Dat heb ik aangehaald, dacht ik, hè? Ja, dat kunnen we meteen verder. En dan vers 14, uw nieuwe maanden en uw gezette hoogtijden haat mijn ziel, zij zijn mij tot last. Dat wil zeggen, de Heer ergert zich eraan, die heeft er moeite mee om dat te dragen. Te verdragen, zeggen wij dan tegenwoordig. Want de Heer moest dat toch maar verdragen, dat het volk wel die feesten vierde, maar volkomen inhoudsloos. En daarbij werd niet gedacht aan hem. En dus zegt de Heer, ze zijn mij tot last, ik ben moeder geworden te dragen. En wat doet de Heer dus? Dat staat in vers 15. En als gij lieden uw handen uitbreidt, uiteraard ten behoeve van het gebed, als gij lieden uw handen uitbreidt, verberg ik mijn ogen voor u. Ook wanneer gij het gebed vermenigvuldigt, zodat u maar weer ziet dat het inderdaad om gebed gaat, hoor ik niet, want uw handen zijn vol bloed, zodat gezegd wordt dat de Heer ogen en oren, het is een parallelisme, hè, hij verbergt ogen en oren. Wanneer Israël de handen uitbreidt, dan ziet hij niet. En wanneer Israël bidt, dan luistert hij niet. En dat is eigenlijk hetzelfde. De Heer verbergt namelijk zijn aangezicht voor Israël. Dat staat dus al meteen in Jesaja 1. Het is wel moeilijk om dat nu uit te leggen, maar ik ga het toch maar even proberen. De vraag is namelijk altijd, op welke tijd is deze profetie van toepassing? Waar heeft de profeet het over en waar spreekt de Heer over? En tot nog toe hebben we het erover dat deze dingen gezegd worden in verband met het oude verbond, de situatie zoals die bestond in de dagen van Jesaja. Maar het zal blijken dat wanneer we de gedachtegang vervolgen in dit hoofdstuk en zo meteen terechtkomen aan het eind van dit hoofdstuk en in het begin van het volgende hoofdstuk, dan blijkt het al te gaan over de gebeurtenissen in de zesde bedeling. Dat wil zeggen in de tijd van de wederkomst van Christus enzovoort. En de oprichting, de openbaring dus bedoel ik ook echt, van het koninkrijk van Christus op aarde. En dat betekent dat deze uitspraken die hier allemaal gedaan worden, niet alleen worden toegepast op de dagen van Jesaja, maar ook tot in onze dagen. En het verbergen van de Heer, wat hier besproken wordt, vers 15... Dat is natuurlijk een opmerkelijke uitspraak, omdat die past in onze tegenwoordige bedeling meer dan in de tijd waarin Jesaja leefde. In de tijd van Jesaja, het oude verbond, verborg de Heer zich ook wel eens niet. Wat ik het dan zo zeggen. Ik kan niet zeggen dat hij alle dagen zich vertoonde of sprak tot de profeet of wat ook. Maar hij deed dat toch wel en hij greep wel degelijk in de gebeurtenissen. Al was het maar doordat hier Jesaja ook rechtstreeks als profeet optreedt. En toch staat er dat de Heer zijn ogen zou verbergen en zijn oren en zou niet horen enzovoort. En dat betekent dan dat er uitspraken zijn die van toepassing zijn op onze tijd van vandaag. En dan zult u zeggen, maar men brengt vandaag dan toch geen offers meer. Nee, dat is maar goed ook. Want dat is inmiddels dan gestopt. In het algemeen moet ik dat zo zeggen, want nou ja, er zijn dingen die natuurlijk toch behoren tot de oud-testamentische inzettingen die wel degelijk gepraktiseerd worden. Maar inderdaad, die offers worden niet meer gebracht, maar dat zou ook helemaal wel erg zijn. Want dat offers die een profetie zijn over de toekomst, dat die niet begrepen worden en dat men ze brengt zonder er verder bij stil te staan, dat is één ding. Maar als men die offers brengt, ook nadat het ene echte offer eenmaal gebracht is, dus na het kruis bedoel ik, wel, dat is nog erger uiteraard. En wat er dan ook gebeurd is, dat in de tijd na de dood en opstanding van de Heer Jezus, weliswaar nog offers gebracht werden in de tempel, enige tientallen jaren. De kruisiging en de opstanding van de Heer Jezus. Want Christus is het einde der wet. Dat is het verhaal. Zodat er vandaag aan de dag inderdaad niemand meer onder de wet leeft en helemaal niemand meer offers hoeft te brengen. Niet in ongeloof uiteraard, maar ook niet in geloof. Want als men gelooft, dan gelooft men dat het offer eenmaal geschied is. Maar hier wordt dus helemaal geen onderscheid gemaakt tussen de tijd van Israël in ongeloof onder het oude verbond en Israël in ongeloof in de dagen van de gemeente. Dat is het nieuwe verbond. Want het gaat niet om dat verschil tussen oude verbond van Israël in het verleden en de dagen van de gemeente nu. Het is ook niet een bedeling in kwestie. Het is alleen maar een kwestie van het ongeloof onder Israël. En dat heeft niks met bedelingen te maken. Want, en dat leert ook de Hebreeënbrief, wanneer men behouden wil worden, dan zou men heden, indien men de stem des Heren hoort, zijn hart niet moeten verharden, maar zich moeten laten leiden door het woord. En wel zolang het heden genaamd wordt. Hebreeën hoofdstuk 3. Dat wil zeggen, dat is helemaal niet van tijd afhankelijk. De schrijver van de Hebreeënbrief zegt dan ook, in de dagen van Mozes en Jozua zou God het volk in de rust brengen. Maar daarna werd weer over de rust gesproken door David bijvoorbeeld. En ook nu blijft er een rust over voor het volk Gods. En ook in de toekomst, want het is niet afhankelijk van een bepaalde bedeling, het is afhankelijk van geloof. En zo, daar gaat het hier dus ook om. Het volk wordt opgeroepen tot geloof, niet op een bevaste datum, niet omdat een bedeling zijn einde nadert of zo, want dat was ook al niet het geval in de dagen van Jesaja. Maar gewoon omdat dat het algemene principe is. Het is dé voorwaarde voor behoud en dus ook een voorwaarde voor een relatie met de Heer. Dus nogmaals, als in vers 15 staat dat de Heer zijn ogen verbergt wanneer Israël zijn handen uitstrekt, hij wil het dus niet zien, en als hij zijn oren sluit wanneer men tot hem spreekt in gebed, dan is dat een waarheid die feitelijk van toepassing is op de dagen van waarin wij leven, de dagen namelijk waarin de Heer zijn aangezicht voor Israël verborgen heeft. Ja, ik sta als wat te aarzelen, van zal ik dat nou uitgebreid eens bespreken. Maar ik zal een paar schriftplaatsen daarvan noemen. De belangrijkste zijn die uit Deuteronomium. Hoofdstuk Nou, 32, denk ik. Tot er nog 31. Daar staat... even kijken. In vers 16, ik lees vanaf vers 16... Daar staat, en de Heere zeide tot Mozes, zie, gij zult slapen met uw vaderen, en dit volk zal opstaan en nahoereren de goden der vreemden van het land, waar het naartoe gaat, in het midden van hetzelfde, en het zal mij verlaten en vernietigen mijn verbond, dat ik met hetzelfde gemaakt heb. Zo zal mijn toorn te dien dagen tegen hetzelfde ontsteken, en ik zal hen verlaten en mijn aangezicht van hen verbergen, dat zij ter spijze zijn en vele kwaden en benauwdheden zullen het treffen, dat het te dien dagen zal zeggen, hebben mij deze kwade dingen niet getroffen, omdat mijn God in het midden van mij niet is? Ik dan zal mijn aangezicht in dien dagen ganselijk verbergen om al het kwaad dat het gedaan heeft, want het heeft zich gewend tot andere goden. En zo is het inderdaad vandaag, zelfs letterlijk, want het volk zegt inderdaad, hebben mij deze kwaden niet getroffen, omdat mijn God in het midden van mij niet is. Dat zegt de Jood, de orthodoxe Jood, inderdaad. Nou ja, hij formuleert het wat anders. Hij citeert het zo niet uit de Statenvertaling, maar hij zegt het is omdat we geen tempel hebben, omdat de tempel verbrand is. Maar dat is uiteraard hetzelfde, want de Heer werd verondersteld in het midden van Israël te wonen, in de tempel. Afgezien van dat wij ook kunnen weten dat de tempel Gods gewoon Christus zelf is. Zie, de tempel Gods is bij de mensen, staat er dan in Openbaring. Dat is gewoon Christus zelf. Of de tabernakel Gods. Hij heeft ook onder ons getabernakeld en zo, weet u wel, Johannes. Nou, hoe dat ook zij, er staat dus uitdrukkelijk dat de Heer zich zou verbergen van Israël. Het is een beschrijving inderdaad van de tegenwoordige bedeling. En dat is precies waar het in het Nieuwe Testament later om gaat. Dat wordt door de apostel Paulus aangehaald. Deze bedeling heet mede daarom de bedeling der verborgenheid. De bedeling namelijk waarin de Heer weliswaar werkt, maar in het verborgene en waarin in zijn aangezicht in ieder geval voor Israël verborgen heeft. En vervolgens wordt dan gezegd, ook in Jesaja, want daar ben ik dan maar weer terug, want ik ga al die schriftplaatsen verder niet langs. Maar in Jesaja wordt vervolgens gezegd dat de Heer zijn aangezicht ooit niet meer zal verbergen voor Israël. En dat is dan wat we vinden in Jesaja 53 en 54. Jesaja 53 vers 3 is een wat slecht vertaald vers, helaas. Het zou niet nodig geweest zijn, maar de vertalers hebben blijkbaar ook niet geweten waar het om ging. Jesaja 53 vers 3, want daar staat, en ik lees het meteen goed. Er staat, hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Hij was, vul ik nou even tussenin, hè? Hij was een man van smarten. Hij was verzocht in krankheid. Hij was als verbergende het aangezicht voor hen. Niet met een driepoot, maar met een tweepoot en met een kleine letter aan het begin. Hij was verbergende het aangezicht voor hen. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Zodat daar enige dingen gezegd worden over de Messias uiteraard. En een van de dingen is dat hij het aangezicht voor Israël verborgen had. Hij was verbergende het aangezicht. Voor hem of voor hen. Dat is maar net hoe je dat maakt. Want het woord betekent eigenlijk dat men zich voor elkaar verbergt. Hij verborg het aangezicht. Voor wie dan? Nou ja, voor Israël. Voor de wereld. Maakt niet uit. Hij verborg zijn aangezicht. Dat is de beschrijving die achteraf gegeven wordt van de tegenwoordige tijd. Dat zijn woorden die in de mond gelegd worden van Israël wanneer het tot bekering komt in de toekomst. Met name aan het einde van de 70ste week van Daniël. Wanneer men zal zien wie men doorstoken heeft. En dan komt men tot deze belijdenis. En hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. En dat is inderdaad na de bedeling der verborgenheid waarin wij leven en dus zegt men, hij was verbergend uit aangezicht. Ja. En van de andere kant wordt dan gezegd in Jesaja 54, door de Heer wordt daar gezegd, in vers 6, want de Heere heeft u geroepen als verlaten vrouw en bedroefde van geest, nochtans zijt gij de huisvrouw der jeugd, hoewel gij versmaad zijt geweest, zegt uw God. En dat versmaad zijn geweest, dat slaat uiteraard op de tegenwoordige bedeling, waarin Israël terzijde gesteld is. En dan staat er, voor een klein ogenblik heb ik u verlaten, dat was hem, ik heb u verlaten, maar met grote ontfermingen zal ik u vergaderen. In een kleine toren heb ik mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen. Daar is hij dus weer. Maar met eeuwige goedertierenheid zal ik mij uwer ontfermen, zegt de Heere, uw verlosser. Jehovah, uw verlosser. En wij dachten allemaal dat Jezus de verlosser was, hè? En dat klopt dus. Want dat is hem. Ja. En die verberging van het aangezicht, dat vindt inderdaad nu plaats. Ik zou natuurlijk ook aan moeten halen in dit verband Jeremia, eigenlijk. Want hier in Jesaja 1 staat immers niet alleen dat de Heer zich verbergt, of zijn ogen verbergt, maar ook dat hij dat gebed niet hoort. Hij laat zich niet alleen niet zien, hij luistert ook inderdaad niet. Dat staat er. Het is niet zo dat de Heer achter de coulissen, dus achter de wolken zeg ik dan maar, hè, want dat zijn een soort coulissen, dat de Heer achter de wolken stiekem wel staat te luisteren, maar angstvallig zelfs dat niemand hem ziet. Nee, hij luistert helemaal niet. Hij heeft zich volledig teruggetrokken. En dat staat dus hier in Jesaja 1, maar het staat in Jeremia zelfs vele malen. Jeremia is wat later geschreven en wat korter voor de val van Jeruzalem, moet ik eigenlijk zeggen. Dus in de jaren die aan de val van Jeruzalem vooraf gingen. Dat staat ook in Jeremia 1 meteen allemaal goed, daar zal ik het verder niet over hebben. Maar in die dagen van Jeremia was de verwoesting van Jeruzalem aangekondigd. En toen waren er zoveel mensen die zeiden, nee, maar de Heer zal Israël verzamelen. En de Heer zal Jeruzalem redden, verlossing geven van de vijand. Toen werden ze ineens gelovig. En toen hoefde het niet meer, want toen bovendien kon het ook niet meer. Toen geloofden ze in de verkeerde profetieën. Namelijk, de Heer zal Israël wel verlossen en zal de stad wel bewaren enzovoorts. Maar dat geldt niet voor een zondig Jeruzalem, maar dat geldt voor een Jeruzalem in de dagen van het Nieuwe Verbond. Dus een Jeruzalem wat pas gebouwd zal worden nadat de 70ste week voorbij is en nadat aan het einde van de 70ste week Jeruzalem verwoest is. Na de wederkomst van Christus op de Olijfberg dus, zal Jeruzalem pas gebouwd worden. En voor de vrede van die stad zou men moeten bidden, zegt ook de psalmist. En die stad zal ook inderdaad met recht Jeruzalem heten, omdat het is stichting van vrede. Zal het terecht Sion heten, omdat het inderdaad een opgericht teken zal zijn. Want dat was Sion, hebben we alles gezien. Hè? Het zal een opgericht teken zijn en het zal nooit meer wankelen. Dat wil zeggen, tot aan de jongste dag dan. Maar goed, daar hebben we het dan verder niet over. En of het dan wankelt is nog maar de vraag. Maar goed, dat is verder het onderwerp niet. Maar over dat Jeruzalem gaat het dan. Maar in de dagen van Jeremia zou inderdaad Jeruzalem verwoest worden. Alleen er waren mensen in Israël die dat niet geloofden. En ze baden tot de Heer. En ze zeiden zelfs tegen Jeremia, wilt u voor ons bidden? Want u hebt goede relaties boven. Die gedachte hadden ze. Terecht, overigens. Maar die relaties bleken zo goed te zijn, dat voor Jeremia ook maar zich kon wenden tot de Heer. De Heer al ingreep en zei, nee Jeremia, er wordt hier niet gebeden. Ja. Nou, ja, goed, ik zeg het niet in de Statenvertaling. Ik lees er genoeg uit, dus ik hoef er ook nog niet eens in te praten. Maar het staat er inderdaad. U leest dat bijvoorbeeld in Jeremia 7. Vers 16. Staat in vers 15. Ik zal u lieden van mijn aangezicht wegwerpen. Gelijk als ik al uw broederen het ganse zaad van Efraïm weggeworpen heb, van het aangezicht wegwerpen, kun je natuurlijk opnemen zoals het staat. Je kunt ook zeggen, men zal weggeworpen worden vanuit Jeruzalem. Want het aangezicht Gods, aangezicht des Heren, dat is immers in Jeruzalem. Officieel zelfs is dat bij de Ark des Verbonds. Daar verschijnt de hoge priester inderdaad eenmaal per jaar voor het aangezicht des Heren. En in de wet staat dat ook dat het zo moet. Men zal naderen tot het aangezicht des Heren voor de Ark der Getuigenis. Of gewoon voor de getuigenis. Maar voor de Ark des Verbonds is dat. En als men dus van het aangezicht des Heren wordt weggeworpen, dan wordt men dus van die plaats uit weggeworpen. Dus verdreven in ieder geval uit Jeruzalem. Maar het kan ook nog gebeuren doordat simpelweg de tempel verwoest wordt. Dan is er geen tempel. Daar kan men het aangezicht des Heren helemaal niet meer vinden. Hier was het altijd, maar het is er niet meer. En wij gaan allemaal kijken daar in Israël. Hè? Hier was het, maar ja, het is er niet meer. Ja. Niet in Jeruzalem, niet in Gerizim, maar in geest en in waarheid. Maar goed, dat was weer een ander hoofdstuk. Jeremia dus weer, 7, vers 16 dan. Daar staat, gij dan bid niet voor dit volk en hef geen geschrei, noch gebed voor hen op. En loop mij niet aan, want je kunt bij de Heer aanlopen. Nou ja, dat komt. Maar er staat, loop mij niet aan, want ik zal u niet horen. En dat is een goede reden. Men hoeft niet te bellen, er is niemand thuis. Nee, dat is het toch. Ja, ik zeg het maar heel concreet. Want ik ben bang dat anders het niet begrepen wordt. Dit is geen vrome praat, het is gewoon dat de Heer zegt, nee, het is afgelopen, ik ben er niet meer. Ik ben niet thuis, ik verberg me, enzovoort. Dat is het. Hef geen geschrei voor hen op. Loop mij niet aan, ik zal u niet horen. Waarom niet? Wel, vers 17, ziet gij niet wat ze doen in de steden van Juda en op de straten van Jeruzalem? Enzovoorts. Men dient andere goden, men dient zelfs de godin des hemels. Dat is niet hetzelfde als de moeder gods. Hoewel volgens sommigen dat wel hetzelfde is. Ja, Meleget, de koningin, betekent dat, de koningin des hemels, enzovoorts. En de Heer zegt, ik wil er niks mee te maken hebben. En dat is hier zo. En dan ga ik even verder, want u vindt het ook weer in hoofdstuk 11, vers 14. In vers 13 wordt daar weer de afgoderij van Israël beschreven en dus ook het ongeloof van Israël. En dan komen we in vers 14. Gij dan bidt niet voor dit volk en hef geen geschrei, noch gebed voor hen op, want ik zal niet horen ten tijde als zij over hun kwaad tot mij zullen roepen. Hebben deze kwaden mij niet getroffen, stond er in Deuteronomium 32, omdat mijn God niet met ons is. Inderdaad, en in dat kwaad, als dat kwaad komt, dat kwaad is gewoon de ballingschap en zo, hoor, de vervolging. Als dat kwaad komt, zullen zij roepen, maar de Heer zegt, ik zal niet horen. Het was geloof ik ook Jesaja, waar staat, ik schep het, nee, was Jesaja, ja, was Jesaja, ik schep het goede. Ik schep het kwaad, enzovoorts. Dan hebben mensen weer gelezen van dat God de zonde uitgevonden heeft. Maar er staat, en die staat ook niet zonde, er staat kwaad. En zoals in Deuteronomium en zoals hier in Jeremia 11, vers 14, is het kwaad gewoon het oordeel wat over ongelovigen gebracht wordt. Dat is toch kwaad, of niet? Dat beschouwen wij toch als kwaad? Nou, dat brengt God. Hij schept het zelf. Hij maakt het zelf. En als er staat, ik maak het goede of ik schep het goede, in dezelfde tekst in Jesaja, dan betekent dat de Heer Kores, Cyrus Kores zond, om Israël weer vrijheid te geven en terug te doen keren naar het land. Dus de terugkeer uit ballingschap, dat is heel gemakkelijk. Nou, de Heer zegt dus, ik zal niet horen. Er staat trouwens bij waar het om gaat, er staat in vers 15, wat heeft mijn beminde in mijn huis te doen, terwijl zij die schandelijke daad met velen doet enzovoorts. Wat heeft mijn beminde in mijn huis te doen? Want daarmee wordt dus gezegd dat de Heer Israël wel bemint, maar vanwege het overspel eigenlijk van Israël, zegt de Heer wel, ze hoort dan in mijn huis ook niet meer thuis. Want het huis, zegt de Heer, is mijn huis. Het land is mijn, het is mijn huis. En zijn vrouw hoort daar weliswaar in, maar niet wanneer zij zich bevindt in deze omstandigheden. Zegt eruit, ik luister er niet naar. Dat is dus 11 van Jeremia, 11 vers 14. En in 14 vers 11 vindt u hem weer terug. 14 vers 11. Beide zeiden de Heere tot mij, bid niet voor dit volk ten goede. Dat is nog sterker, want je zou daarin kunnen lezen, bid wel voor het volk ten kwade. In ieder geval zou dat gebed verhoord worden, want de stad zou verwoest worden. En daar eindigde dan ook de dienst van Jeremia. Daar leidt de hele profetie toe. Tot de verwoesting van Jeruzalem. Bid niet voor het volk ten goede. Ofschoon zij vasten, ik zal naar hun geschrei niet horen. Maar ofschoon zij brandoffer en spijsoffer offeren. Kijk eens aan. Ik zal aan hen geen welgevallen hebben. Maar door het zwaard en door de honger en door de pestilentie zal ik hen verteren. Toen zei ik, dat was Jeremia, toen zei ik, ach Heere, Heere, zie, die profeten zeggen hun, gij zult geen zwaard zien en gij zult geen honger hebben, maar ik zal u een gewisse vrede geven in deze plaats. En de Heer zei, dat kan wel zijn, maar deze profeten profeteren vals in mijn naam. Ik heb hen niet gezonden. En wie dan wel? Ja. Wat doet er nou verder niet toe? Dus daar weet ik niks van. Ik kan wel zeggen, zo zegt de Heer, maar dat heb ik niet gezegd. Zie? En dat, ja, dat is inderdaad vandaag nog steeds het geval. Dus, hè? Nog steeds wordt er gezegd, de Heer zegt dat hij Jeruzalem zal verzamelen. Ja, ook, hij heeft ook gezegd wanneer. Maar niet vandaag. En zo, hè? Dat is een duidelijke zaak. Er kan ook geen misverstand over bestaan. Want voor een ongelovig volk kan niet gebeden worden omdat God die gebeden niet verhoren kan. Althans niet de gebeden ten goede. Later kom je het ook weer tegen in Jeremia 29, want het herhaalt zich nog wel eens een paar keer. Jeremia 29, vers 7, waar eigenlijk gezegd wordt dat men maar moet bidden voor Babel in plaats van voor Jeruzalem. Want er staat, Jeremia 29, vers 7, zoek de vrede der stad waarheen ik u gevankelijk heb doen wegvoeren. Waarheen ik u gevankelijk heb doen wegvoeren. En bid voor haar tot de Heere. In dit geval dus, bid voor Babel. Want in haar vrede zult gij vrede hebben. En dan vers 10, want zo zegt de Heere, zekerlijk als 70 jaren te Babel zullen vervuld zijn, zal ik u lieden bezoeken en ik zal mijn goed woord over u verwekken en u wederbrengen tot deze plaats. Zodat gewoon gezegd wordt, voorlopig niet, blijf ballingschap, 70 jaren zouden verlopen, de tijd was er ook voor bepaald en zolang die tijd nog gold zou de Heer inderdaad zich verbergen. En dat geldt in onze dagen natuurlijk net zo. De enige manier om te komen tot die Heer die zich verbergt, is door aanvaarding van de Heer Jezus Christus. Als de middelaar, uiteraard, van het nieuwe verbond. En dat is dan ook de boodschap die gepredikt zou moeten worden. Niet alleen aan de mensen in het algemeen, maar speciaal inderdaad aan Israël. Niet de vrede van Jeruzalem kunnen we hem beloven, omdat de Heer dat gezegd heeft. Maar we kunnen hem wel beloven vrede in een andere stad. Nou, dan laat ik het dan maar even bij. En dan ga ik weer terug naar Jesaja 1. Vers 15. Dat dus kennelijk een beschrijving geeft van onze tegenwoordige bedeling in elk geval. Dat wil niet zeggen dat er niet andere omstandigheden geweest zijn waarin de Heer zich verborg. Die waren er namelijk ook wel, maar allemaal veel korter. Maar uiteindelijk slaat het op onze bedeling. En dan staat er ook vervolgens wat Israël wel zou moeten doen. Namelijk, er staat, was u, reinigt u, doe de boosheid uw handelingen van voor mijn ogen weg, laat af van kwaad te doen. Kan dat dan? Is dit het evangelie? Was u, reinigt u, doe de boosheid uw handelingen van voor uw ogen weg, laat af van kwaad te doen. Ja, het kan blijkbaar wel, want staat er natuurlijk. Staat er natuurlijk. Maar het is eenvoudig genoeg waar het om gaat, is dat Israël tot geloof zou komen. Want de onreinheid, de boosheid, ook de boze handelingen, het kwaad doen, is fundamenteel niks anders dan ongeloof. En dat is wat men weg zou moeten doen. Men zou namelijk moeten luisteren naar het woord van God. En dat betekent uiteraard dat men er gehoorzaam aan is. Men geeft er gehoor aan, men is er dus gehoorzaam aan en men leeft er dus ook uit. Dat is de bedoeling. En dan staat er ook, leert goed te doen, zoekt het recht, helpt de verdrukte, doet de wees recht, handelt de twistzaak der weduwe. Nou vraag je je toch af wie die wees is en wie die weduwe is. Wat staat in enkelvoud? Hè? Dat is niet moeilijk. Dat is niet moeilijk. Dat is Israël. Hè? Of niet? Ja, natuurlijk, de Bijbel zegt dat men voor wezen en weduwe zou moeten zorgen. Dat staat ook allemaal in de wet. Staat zelfs nog in het Nieuwe Verbond ook. Hè. Staat zelfs in Jacobus bijvoorbeeld en zo. Hè. Inderdaad, dat is de algemene waarheid. Maar die wordt afgeleid van de speciale waarheid, de bijzondere waarheid. Dat men niet de wezen, maar de wees recht zou moeten doen. Dat men de twistzaak der weduwe enkelvoud zou behandelen. Want de wees, namelijk de weduwe, dat is hetzelfde. Ja, niet in het Nederlands, maar wel in deze overdrachtelijke betekenis uiteraard. Want dat is Israël. De wees, omdat het ouders verloren heeft, uiteraard. Want dan gaat het om een generatie van Israël die de vaderen niet meer kennen en die de ouders, die vader en de moeder, niet meer in ere houden. Dat wil zeggen, zou de God niet in ere, die beschouwd moet worden als vader, zou de moeder niet in ere, namelijk het volk waaruit zij geboren zijn. Ze zijn niet trouw aan de principes op grond waarvan het volk tot stand gekomen is. Dat is moeder, moedervolk, moedertaal enzovoort. Weet u wel, dat is gewoon de moeder van een Israëliet is gewoon Israël. En wanneer hij dat kwijt is geraakt, die verbinding daarmee is kwijtgeraakt, wel, dan is hij dus inderdaad wees. En dat het vele volk wordt hier als wees beschouwd. En het kan ook als weduwe beschouwd worden, omdat het volk kan beschouwd worden als de vrouw van Jehovah, die immers gestorven is. Zodat je ziet dat dit eigenlijk pas echt op Israël toepassing gebracht kan worden. Inderdaad, in onze bedeling, of sinds de aanvang van onze bedeling, sinds namelijk de dood en opstanding van Christus. De man is gestorven en dus is Israël weduwe. En dan zou ik natuurlijk weer moeten bladeren naar Jesaja 54. Ik heb er zojuist gelezen dat er staat dat de Heer zijn aangezicht niet meer zou verbergen. Maar er staat in vers 4 van Jesaja 54. Vrees niet, want gij zult niet beschaamd worden en wordt niet schaamrood. Want gij zult niet te schande worden, maar gij zult de schaamte uw jonkheid vergeten. En de smaad uw weduwschaps zult gij niet meer gedenken. Zodat hier ook Israël beschouwd wordt als een weduwe. Maar de smaad van het weduwschap zal niet meer gedacht worden. Dat wil zeggen dat ze niet langer weduwe zal zijn. En dat is ook wat we al gelezen hebben. Ze zal namelijk trouwen met de Heer. Opnieuw namelijk een verbond sluiten met de Heer, een verbondsrelatie met de Heer treden. Een eeuwig verbond, dus werkelijk trouw. En dat is uiteraard het nieuwe verbond waarover gesproken wordt. Want Israël is inderdaad die weduwe, ja. En elke keer als we over een weduwe lezen, zouden we het op zijn minst op Israël van toepassing moeten brengen. Men kan het natuurlijk nog breder van toepassing brengen, dat weet ik wel. Dan pas je toe op de schepping als zodanig. Maar dat is nog iets moeilijker. Bovendien, als u begrijpt hoe het op Israël van toepassing is, dan is het ook niet meer zo moeilijk om te begrijpen dat het ook op de schepping van toepassing gebracht kan worden. Dus, terug naar Jesaja 1, vers 17. Leert goed te doen, zoekt het recht. Helpt de verdrukte, die verdrukte is dus het volk, is dus Israël. Doet de wees recht, want de wees is Israël. Handelt de twistzaak der weduwe, ook dat is Israël. Maar het enige wat voor Israël gedaan kan worden, is dat hetzelfde Israël tot geloof komt. Of dat de leden van het volk tot het aanvaarding komen van het woord wat God gesproken heeft. En daarom staat er vers 18, komt dan en laat ons samen rechten, zegt de Heer. Laat ons samen recht doen of recht spreken. En dat is een heel merkwaardige uitspraak, want wij kennen meestal wel het tweede deel van het vers, maar niet het eerste. Het eerste is, kom dan, laat ons samen rechten. Recht spreken, dus er wordt een rechtszitting gehouden, zegt de Heer. En dan wordt er toelichting gegeven over de rechtsgang, hoe dat dan gaat. Dan staat er, al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Nou, Wat dat betekent, dat is aardig, dat hoef ik eigenlijk niet uit te leggen, want het betekent in ieder geval dat al waren er nog zoveel zonden, ze zullen weggedaan worden. Even wat vereenvoudigd. Je vraagt je vervolgens af waarom het dan zo ingewikkeld hier staat, maar daar heb ik het nou even niet over. Ik ga ervan uit dat we weten wat het betekent, hè? Dat die veelheid der zonden zal worden weggedaan. Maar hoe kan dat dan, dat er staat, laat ons samen rechten. Er staat immers, zoekt het recht. En doet de wezen recht in vers 17. En hij zegt, nou laten we dat dan doen. En dan wordt er recht gedaan. En wat blijkt dan? Dan worden de zonden vergeven. Nou, dat kan eigenlijk niet. Want als er recht gedaan wordt, dan worden zonden niet vergeven, maar bestraft. Toch? Maar toch gebeurt het niet. Dus daar is iets mee fout. Er is iets wat hier gebeurt, wat bepaald niet gebeurt door de wet, of onder de wet. Dit is niet het handhaven van het oude verbond wat hier besproken wordt, en toch wordt er recht gedaan. En dat is dus een ingewikkelde zaak. En dat is ongetwijfeld ook de reden waarom het vers zo ingewikkeld in elkaar steekt en waarom alleen maar over kleurstellingen gesproken wordt. Ja, rood zal veranderd worden in wit, daar komt het op neer. En zelfs het woord wit valt nog weg, want er staat ze zullen worden als wol. Daarbij nog heel de vraag is, wat voor kleur wol? Maar goed, laten we maar zeggen dat het witte wol is dan. Hè? Er staat wat ingewikkeld. Waarom? Omdat het gaat om de dingen van het nieuwe verbond. Ik sta weer wat te aarzelen, want zal ik nou wel of niet Romeinen 3 aanhalen? Hè? Want in Romeinen 3 wordt namelijk gezegd dat God rechtvaardig is, rechtvaardigende, degene die uit het geloof van Jezus zijn. Letterlijk. Ik moet het misschien wel aanhalen, al was het maar alleen om dat u even uw vertaling eventueel zou kunnen corrigeren. De gedachte die daar namelijk uitgedrukt wordt in Romeinen 3, is dat God op rechtvaardige wijze de onrechtvaardige rechtvaardig maakt. Het gaat dus om het voortbrengen van het recht. Er wordt namelijk gezegd in Romeinen 3, vers 25, welke God voorgesteld heeft tot verzoening. Dat betekent dat God Christus Jezus heeft gesteld tot verzoening, zoenmiddel, zegt de andere vertaling. Dat is allebei niet goed eigenlijk. Er zou moeten staan verzoendeksel, ja. Wat ook een raar woord is, maar dat zou consequent zijn als het zo vertaald wordt. Welke God voorgesteld heeft tot verzoendeksel. Door het geloof in zijn bloed tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. Dat wil zeggen, God heeft Christus gesteld tot verzoening. Waarom? Wat is het doel daarvan? Wel, tot betoning van zijn rechtvaardigheid, staat er. Met andere woorden, God demonstreert zijn rechtvaardigheid door de Heer Jezus Christus te stellen tot verzoening. Of tot zoenmiddel. Namelijk, er staat weer in vers 26, tot betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig zij, en dan en mag je doorstrepen, nee sterker, dat moet zelfs. Ik had schuin gedrukt moeten staan, dat is niet gebeurd. Opdat hij rechtvaardig zij, comma, rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. En zo zijn de voorzetsels dus. Die uit het geloof van Jezus is. En de gedachte is daarbij dat God degenen die uit het geloof van Jezus zijn rechtvaardigt. En God is daarbij ook nog eens een keer rechtvaardig. Waarom? Hoe weten wij dat? Wel, dat blijkt uit het offer wat hij gebracht heeft. Ik vind het altijd wel moeilijk om het goed te vertellen, maar de zaak is deze, dat dus God vergeeft onze zonde, God rekent ons rechtvaardig, maar het wil niet zeggen dat de zonde niet een rechtvaardig oordeel gehad zouden hebben. Maar het rechtvaardige oordeel, dat is gedragen door de Heer Jezus. En God wilde de zondaar zijn zonde vergeven. God wil de zondaar dus rechtvaardigen. Maar hij kan dat alleen zelf op rechtvaardige wijze doen, als de zonde een rechtvaardige straf, rechtvaardig oordeel gedragen hebben. Zodat het voor God noodzakelijk was om zijn zoon te offeren, opdat hij ons zou kunnen rechtvaardigen, zonder daarbij zelf onrechtvaardig te worden. Want het is wel mooi dat God ons rechtvaardigt, maar wat hebben we eraan als wij rechtvaardig zijn, terwijl God tegelijkertijd daardoor onrechtvaardig is. Want het is onrechtvaardig om iemand zijn zonde te vergeven. Tenzij. En dat tenzij. Dat is tenzij dat de zonde een rechtvaardig oordeel gedragen hebben. En daartoe heeft God inderdaad Christus Jezus voorgesteld tot een verzoening. Dat is de gedachte. En het vers op zich is niet zo moeilijk. Maar een van de andere moeilijkheden in het vers is de uitdrukking uit het geloof van Jezus. Want men denkt altijd dat het is door het geloof in Jezus. En dat is wel zo, maar dat staat er niet. Nee, er staat uit het geloof van Jezus, waarbij de eenvoudige gedachte is dat de Heer Jezus een gelovige was. En daardoor heeft hij zichzelf gesteld tot een rantsoen, tot een losprijs voor velen. Want door zijn geloof is hij zijn weg gegaan in gehoorzaamheid en is hij gestorven. En vervolgens ook opgewekt uiteraard. En het resultaat daarvan, dat wil zeggen dat wat daaruit voortkomt, is dat wij die geloven, net als hij, eeuwig leven ontvangen en delen in zijn opstandingsleven. Dus wij hebben leven ontvangen uit het geloof van Jezus. Of je kunt ook zeggen, gewoon uit Jezus, dat is ook zo. Maar dat is weer zo, omdat hij een gelovige was. Dus staat er uit het geloof van Jezus. Staat trouwens ook in vers 22, schitterende tekst is dat eigenlijk. Staat in vers 21, de rechtvaardigheid Gods is geopenbaard geworden. Zie, het gaat om openbaring van Gods rechtvaardigheid. Rechtvaardigheid Gods is geopenbaard geworden zonder de wet, uiteraard. Hoewel de wet ervan getuigd heeft. En dan vers 22, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus. En de rechtvaardigheid Gods komt tot allen en over allen die geloven. Want er is geen onderscheid, ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid God. Ze worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. En het is in Christus Jezus en uit Christus Jezus komt het tot ons. Dat is de gedachte. Dus er zijn twee dingen die hier naast elkaar verteld worden. Eén is dat het geloof van Jezus de oorzaak is. De wezenlijke voedingsbodem is, zal ik maar zeggen, van het leven wat wij hebben ontvangen. Van eeuwig leven, van de verzoening. Wij zijn dus uit het geloof van Jezus Christus. En de rechtvaardigheid Gods is ook tot ons gekomen. Uit het geloof van Jezus Christus. En daarmee ook door het geloof van Jezus Christus. En omdat het alleen komt tot allen die geloven, kun je ook zeggen door het geloof in Jezus Christus. Dus je kunt nogal wat voorzetsels wisselen. Maar de betekenis verandert steeds. Het legt steeds een andere gedachte neer. Maar dat is de ene. De andere waarheid die daar staat, is dat God, terwijl hij de rechtvaardig, zijn eigen rechtvaardigheid toerekent aan de gelovigen, dat hij daarbij zelf ook rechtvaardig blijft. Want het is één ding om zijn eigen rechtvaardigheid toe te rekenen aan een ander, maar dat betekent dat hij dus de zonden vergeeft. Maar dat kan alleen als die zonden eerst onder het oordeel gekomen zijn. Daartoe was het voor God nodig om zijn offer te brengen. En nou, dan dient hij dus toch even te beseffen dat, hoewel het natuurlijk waar is dat het offer wat God gebracht heeft in de Heer Jezus Christus, dat dat offer was ten behoeve van ons. Dat is waar. Maar dat is zo'n vanzelfsprekende zaak dat ik hem niet alle dagen uitspreek. Want er staat namelijk tegenover een veel belangrijke waarheid, namelijk dat dat offer nodig was ten behoeve van God zelf. Want dat is wat in Romeinen 3 staat. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. Het was nodig opdat hij rechtvaardig zou blijven. Hij kon niet zomaar de zonde wegdoen. Dat kon hij voor ons doen, natuurlijk. Hij kon voor ons de zonde wegdoen. Maar daardoor zou hij zelf onrechtvaardig geworden zijn. En dus Gods rechtvaardigheid en dus Gods wezen zelf. Gods rechtvaardigheid eiste dat dit offer voor de zonde gebracht werd. Niet wij hebben dat geëist. Hij eiste dat. Zijn wezen eiste dat. Voor ons was het niet nodig. Nee, ik meen het, hè. Voor ons was het niet nodig. Wij zouden ook gewoon verloren kunnen gaan. En God bleef gewoon de rechtvaardige God als hij onze zonde zou oordelen. En als wij zelf het oordeel zouden dragen, enzovoorts. Dat zou normaal en rechtvaardig zijn. Zodat niet wij eisten dat het voor ons noodzakelijk was dat het offer gebracht werd. Voor God was het noodzakelijk. God wilde iets doen, wel, dan moest dat gebeuren. En hij heeft het inderdaad gedaan. Waarbij ook gezegd wordt, want we hebben het al gelezen vandaag, dat de Heer kwam. Hij zegt, oh, slachtoffer, een offer voor de zonde hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. Niet onze wil. Wij hebben dat ook niet gevraagd. Hij kwam om Gods wil te doen. Bovendien wordt hij in Jesaja beschreven, juist in verband met dit werk, als de knecht des Heren. En dus niet als de knecht van ons. Er zijn velen die dat zo opvatten. Die denken dat de Heer ons personeel is. Hè, dat je hem wat kunt opdragen of op zijn minst vrienden kunt vragen of je wat ze willen doen. Maar dat, zo ligt het dus niet. Hij is in dienst van God zelf. Hij is de knecht des Heren. Hij dient zichzelf, zou je dus kunnen zeggen eigenlijk. Maar hoe dan ook, het offer wat gebracht wordt, was een offer wat voor God gebracht moest worden. En het offer werd dan ook gebracht in het binnenste heiligdom. Of het wordt niet gebracht naar het volk toe, maar van het volk uit. Het wordt gebracht naar God. En zo was er zoveel uitspraken erover, zoveel beelden daarvan ook die dat allemaal uitleggen. Dat je je soms afvraagt waarom je er niet eerder bij stilgestaan hebt. Hè? Ja. Goed, dan terug naar Jesaja 1 vers 18. Komt, laat ons samen recht doen. En dan wordt recht gedaan en dan blijken de zonden vergeven te worden. Waaruit je maar beziet dat ook dit vers blijkbaar van toepassing is op de dagen na de opstanding van Christus. Daar wordt recht gedaan. De straf der zonde is al gedragen. En als er dus recht gedaan wordt, worden de zonden vergeven. En daarom kan het volk opgeroepen worden om voor het gerecht te verschijnen. Komt, zegt de Heer, laat ons het samen richten. Dan denk je, nou, liever niet. Hè? Dat denk je dan toch als zondaar. Maar nee, de Heer zegt, nee, dat kan je rustig doen, want al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Indien gij lieden willig zijt en hoort, zo zult gij het goede deze lands eten. En dan begin ik eerst even dus bij vers 19, want ik kom wel weer terug naar vers 18. Want er staat, indien gij lieden willig zijt en hoort, dat zijn dus geen twee dingen, maar dat is weer hetzelfde. Als men willig is, dan luistert men. En als men hoort, wat doet men dan dus? Dan gelooft men juist. Dat is weer de Hebreeënbrief, hè? Horen is geloven. En ziet u dus waar het om gaat? Het gaat om het gehoor geven aan het woord van God. Het luisteren naar wat God gesproken heeft. En dus gaat het om geloof. En als men willig is en dus gelooft, dan zal men het goede deze lands eten. Deze uitspraak is duidelijk genoeg. Het betekent namelijk dat men dan in het land zal wonen, zal blijven wonen, of eventueel dat men naar het land zal terugverzameld worden om de vrucht van het land te eten. En dat is precies wat aan Israël, wat aan Abraham trouwens, al beloofd was. Namelijk, hij zou het land krijgen tot een erfelijke bezitting voor altijd. En dan is dat wel beloofd, zou een land zijn overvloeiende van melk en honing. Een land van tarwe en gerst en wijnstokken, vijgenbomen, granaatappel en olijfbomen en honing. Niet? Ja, zo'n land. Dus dan zult gij het goede van deze lands eten. En ik breng u even in herinnering de profetie bijvoorbeeld van Joël. Die begint met te zeggen dat het hongersnood is. Er is het land, brengt helemaal niks op. Waarom niet? Wel vanwege ongeloof. En pas als, nog steeds Joël, inmiddels Joël 2, pas als men de naam des Heren zal aanroepen, dan zal men behouden worden en zal het land zijn vrucht weer geven, zal er weer regen vallen zoals in het eerst, staat er allemaal. Jawel, jawel. Ja, nee, de individuele Israëliet moet natuurlijk komen. Het moet tot geloof komen, waardoor de natie tot geloof komt. Want dat is rechtstreeks het gevolg ervan. Men zou dat moeten doen, ja.
Op het moment dat Jesaja die boodschap uitsprak, ja. En hij zegt, kom, laat ons van te samen richten, zegt hij, en ze deden dat, in geloof.
dan zouden de zonden niet toegerekend worden en overtredingen bedekt zijn. Dat is in onze dagen precies hetzelfde geval. Het verschil is alleen dat het bij ons gebeurt op grond van wat in het verleden gebracht is. En in het Oude Testament zou het gebeuren op grond van het offer wat in de toekomst gebracht zou worden. Maar dat kan ik ook nog wel even verschuiven. Want wij weten allemaal dat het lam al geslacht is van de nederwerping der wereld aan. Dus dat wil zeggen, het offer wat de Heer pas later zou brengen, wordt bij voorbaat al toegerekend, want de Heer zal het brengen, dus gebeurt het. En dat staat zo vast, daar kun je zo op rekenen, dat is alsof het al geregeld is. Het was natuurlijk al geregeld. De jure, niet de facto. Maar goed, zulke moeilijke woorden, die laten we meestal maar even weg. Hè? Ja. Nou, hoe dat ook zij, hongersnood in het land is altijd een beeld van de verdrukking. Vele omstandigheden was het ook letterlijk het geval, die hongersnood in het land. Maar de Heer zegt, gij zult het goede deze land eten, wanneer gij willig zijt, namelijk wanneer gij hoort. Want, en dan ga ik weer terug zo naar vers 18, want al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw, en al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol, waarna wij ons afvragen wat voor slechts er eigenlijk aan zit, aan karmozijn zit en aan scharlaken. Want het lijkt nou iets heel slechts natuurlijk. Hè? U waren nu zonden als scharlaken. Als je niet oppast, dan zeg je dus heel gemakkelijk. Scharlaken is een beeld van de zonde. En karmozijn is ook een beeld van de zonde. En dat is een misverstand. Want dat is niet zo. Het wordt hier wel met elkaar vergeleken, maar het is niet zo. Scharlaken en karmozijn, dat is, als je het mij vraagt, eigenlijk hetzelfde. Het is synoniem uiteraard. Er staat twee keer hetzelfde. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als wol. Het is toch zo'n duidelijk parallelisme dat de vertalers ons erop wijzen en zeggen, nou, die wol moet dan witte wol zijn, want sneeuw is natuurlijk witte sneeuw. Staat er ook bij, zullen wit worden als sneeuw. Dan moet je er daar trouwens bij zetten, want als je zegt ze zullen worden als sneeuw, dan zeg je, nou, dan verdwijnt het dus een keer. He? Maar dat is niet de gedachte. Het gaat er namelijk om dat scharlaken, zowel als karmozijn, staat voor de kleur rood. Scharlaken en karmozijn zijn namen van de kleurstof waarmee het rood wordt voortgebracht. Het is niet de kleur zelf eigenlijk, maar het is de kleurstof. Maar dat wordt door elkaar gebruikt, ook in het Nederlands. Oker bijvoorbeeld, zeggen we dat is geel. Nee, oker is een stof die wij gebruiken om dingen geel te kleuren. En daarom is het synoniem. En zo is het met scharlaken en karmozijn, zijn beide namen voor een rode kleurstof. Het is een ingewikkeld verhaal alvast, ik denk niet dat het zinnig is om dat allemaal uit te leggen. Dat hoort bij het hoofdstuk typologie in de natuur, zeg ik altijd maar. Want er zitten heel verhalen vast over hoe dat rood dan tot stand komt. Maar ik moet u zeggen, rood is niet de kleur van de zonde, rood is de kleur van de mens. Adam namelijk. En in plaats van dat de naam Adam, en dus de kleur rood, genoemd wordt, wordt de kleur stof genoemd. En is het scharlaken dan wel karmozijn. Het is feitelijk hetzelfde hoor. Dat wil zeggen, al waren uw zonden als scharlaken, dat is al waren uw zonden als wat de mens maar kan voortbrengen. Rood is namelijk de kleur van de mens en staat in verband met de werken van de mens. Zijn werking naar buiten uit. Rood is een expanderende kleur. Als je een cirkel inkleurt met de kleur rood, dan krijg je de indruk alsof dat rood over de rand van de cirkel heen gaat. Hij wordt als het ware groter. Hij drukt zich naar buiten, alsof het over de rand loopt. Hè? U zegt misschien, zo'n televisie heb ik ook. Dan zeg ik, dat is dan jammer, maar. Maar daar gebeurt het ook. Zelfs daar, op de televisie gebeurt dat. De kleurentelevisie. Dat is het ding die nauwgezet is afgesteld. Dan loopt de kleur over de. Verder uit dan zou moeten. Dat is de essentie van rood. Het heeft een uitwerkende kracht. Het heeft ook te maken met voortplanting. Wordt altijd in verband gebracht met rood. Omdat het eigenlijk precies hetzelfde is. Het heeft te maken met het veel worden, het zich ontwikkelen enzovoort. Dat is wat de mens ook doet. Namelijk zich ontwikkelen, veel worden. En dat is de verwantschap ook tussen de mens en deze kleur. Alleen de tragiek van de mens is dat wat hij ontwikkelt en dat waarin hij veel wordt, is altijd zonde. Omdat hij zondaar is. En daar wordt naar verwezen. Er wordt verwezen naar de natuur van de mens die geneigd is zich te ontwikkelen, zich groter te maken. En zich te ontwikkelen, maar dan wel van God af. Daar komt het op neer. En in verband met de mens wordt het dus negatief uitgelegd. Het wordt in verband gebracht met de zonde. De zonde heeft namelijk dezelfde werking. Ook van die van zich groter maken, zich voortplanten enzovoort.